In 9 van de 10 verzorgingsproducten zitten microplastics. Dat zie je niet altijd meteen. Ze zitten namelijk in de kleine letters van je ingrediëntenlijst. Dat is een groot probleem voor zo'n klein stukje plastic. Die microplastics zitten namelijk inmiddels overal. In de natuur en in je lijf. Gelukkig zijn er ook merken die gewoon microplasticvrij zijn. Want dat het anders kan, dat weten we bij Weleda, Lekker Company, Marcel's Green Soap, Naïef, Smaal en Witlof wel. Dus check de kleine letters. Die hebben de grootste impact.
Hey, ik snap dat je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Bruce Stol. Samen met Nicky van der Gijp en Wouter Boerkamp.
Stengs zijn rol, die vind ik echt bijna het belangrijkste bij Feyenoord. Dan denk ik weer van, ja, volgens mij creëert hij veel meer voor Gimenez dan wat Szymanski deed.
Het is vrijdag 19 april en we staan aan de vooravond van de bekerfinale die komende zondag gespeeld wordt tussen Feyenoord en NEC. Gaan we het uitgebreid over hebben. Natuurlijk gaan we ook even kijken naar wat er gisteravond allemaal gebeurd is. Doen we even kort met Nicky van der Gijp en Wouter Boerkamp. Want voordat we het over die bekerfinale gaan hebben, er gebeurde gisteren ook weer genoeg op een avondje Europees voetbal.
Het was sowieso hulde voor het schakelkanaal van de Europa League en de Conference League is echt zo lekker.
ESPN, let's go.
ESPN, onze vrienden, echt fantastisch. Was echt top. Waar ik heel erg van heb genoten gisteren, als ik één ding eruit mag pakken, was de tweede gele kaart van Martinez in de penalty-serie. Dat niemand die regel kende.
Even totale verwarring. Emiliano Martinez, keeper van Aston Villa natuurlijk.
Ja, die ook tegen Nederland natuurlijk de strafschop pakte.
Sowieso een idioot. Ja. Pakte geel in de eerste helft al van de wedstrijd. En in de penalty-serie pakte die ook geel. Ja. En dan heb je er twee en dan moet je eraf.
Nou, dat is dus niet de regel meer. Want blijkbaar is er nu een regel dat de gele kaarten tijdens de penalty-serie worden gereset. Ik weet niet wie dat heeft bedacht. Want die chaos, hoe prachtig was het geweest als hij er nu uit had gemoeten. En dat er een speler moest gaan keepen. En dat die misschien wel een pingel had gepakt. Zoiets, dat zijn nou scenario's die door mijn hoofd gaan. Maar
ze kunnen bij IFAB kunnen ze regels aanpassen, alleen niet ten goede blijkbaar. Want nee, dit bestaat blijkbaar al 2 jaar.
Nee, maar je vraagt je af waar Marco van Basten nog wel nut voor heeft, zeg maar.
Ja, nou ja, goed, voor scherpe analyses. Als die hele wedstrijd gaat kijken, volgens Galit Boularus.
Dat vond ik een hele sterke opmerking van Galit Boularus. Meen ik echt serieus. Marco van Basten, overigens voor de rest wel absolute legend. Denk wel kutanalyse. En ook niet de goede regels veranderd is.
Nee, inderdaad niet. Dus dat was wel voor mij een... en hij pakt weer 2 penalties. Het is echt fucking absurd. Het was gewoon lekker.
Het verbaas je ook niet eens meer. Je weet eigenlijk al hoe die film gaat aflopen. En voor de tegenstander in ieder geval niet goed.
Ja, het viel nu nog wel mee. Want ik kan me nog heugen dat ik penalty series van heb gezien dat hij elke keer in een goede hoek zat. Maar dat zat hij nu niet. Hij pakt die eerste. Maar daarna zat hij eigenlijk niet in de buurt tot die weer pakt. Dus het was deze keer...
Het was genoeg.
Het was genoeg.
Sowieso hebben we hele mooie halve finales in de Europa League. Roma Leverkusen. Want Frimpong zorgt ervoor dat de streak van Leverkusen nog even verder voort blijft duren. En Atalanta Marseille, moet ik wel zeggen, Nicky, dat een finale Marseille-Roma...
In de Kuip.
Niet mijn droomfinale.
Neutraal terrein in de Kuip. Het is ook niet mijn droomfinale. Nog even over... Dat is toch... Leverkusen heeft volgens voor mijn idee de laatste 15 wedstrijden gewoon 12 keer gewoon een 90 minuten die streak doorgezet.
Dat is echt niet normaal. Hoe ze dat geflikt. Nou was het deze keer ook niet eens helemaal nodig omdat ze al een voorsprong hadden.
Ja.
Volgens mij met 2 doelpunten verschil. Maar het is toch lekker dat ze die eerste wedstrijd was volgens mij 2-0.
Ja, nu soms 1-0 achter.
Nee, nu inderdaad 1-0 achter. Dus het was niet eens nodig, maar ze doen het toch nog om die reeks in stand te houden. Ja. Dat is wel lekker. Ja, ik had heel graag nog een Engels team erbij gezien. Want dan had je een Duits team gehad, een Engels team... Italiaans team
Frans.
En een Frans team. Alleen Liverpool. Dat had wel ingezeten. Maar het gebeurde niet.
Ja, tegen Atalanta. Ja.
Ze hadden na een helft makkelijk 3-0 voor kunnen
eerste helft, tweede helft vond ik niet meer
Op een gegeven moment ga je tegen jezelf voetballen. En dan,
Oei.
dat is gewoon zo,
Boerkamp, dames en heren.
Dat zijn analyses. Daar kan
de hele wedstrijd voor zitten kijken. Ja, maar voor dit soort analyses.
Kan Marco van Basten nog een puntje aan zeggen.
Zeker weten.
Marco, je kan me bellen voor je analyses.
Halve finales Conference League, Club Brugge, Fiorentina vind ik een mooie pot. En Aston Villa, Olympiacos,
iets minder. Ik vind Olympiakos ook nog niet echt...
Club Brugge?
Anders was het Venner geweest. Ja. Nou, die ging eruit naar penalties. En Club Brugge is wel echt ook wel chill voor België. Dat ze ook weer een keer een echt sprookje hebben tot aan de halve finale. Ik kan me eerlijk gezegd niet zo heel veel herinneren van de laatste jaren van België. Wat is het hem in de groepsfase goed op gedaan?
AZ Anderlecht.
Ja.
Gent kwam nog wel eens ver.
Ja.
Volgens mij, maar...
Maar dit is echt een kans om de finale te halen.
Heb je gezien wie Brugge als voorbeeld neemt? Ja. Een sprookje.
Ik heb
het gelezen.
Ik vrees er een beetje voor als ik jou die bakkers van je zie, maar...
Ja, het was Feyenoord namens als voorbeeld voor dit.
Daar was ik al bang voor, ja.
Dat zijn mooie complimenten, Broes.
Ja.
Dat is absoluut waar. We gaan het sowieso veel over Feyenoord hebben, hè. En over NEC. Want komende zondag, 6:00, de bekerfinale met meer supporters van beide clubs in het stadion dan vorig jaar. Vorig jaar 75% ging naar supporters, dus 25% naar andere sponsorrelaties. Nu 82%. Dat betekent ongeveer 17.500 supporters per club. 105e bekerfinale. Feyenoord natuurlijk 13 keer winnaar. NEC nog nooit, maar wel al 4 verloren finales. Dus binnen de club heerste ook wel een beetje het ding van... het moet toch een keer gaan lukken. En dat maakt het misschien wel spannend. Ik geloof wel dat NEC al zo'n hele week ernaartoe leeft. En dat wel eens heel leuk kan gaan worden hoe zij dat willen gaan aanpakken.
Ik vraag me al wat af in hoeverre zoiets leeft. Want dat zijn natuurlijk statistieken uit de geschiedenis die wij allemaal lezen. En die spelers ook waarschijnlijk meekrijgen. Nou ja, als je de statistieken van Feyenoord erbij pakt. Nou ja, laatste finale is best wel eigenlijk altijd wel gewonnen. Ja. En bij NEC, die hebben 3 finales?
4
finales gespeeld. En nog nooit 1 gewonnen.
Nee.
Ik vraag me altijd af of zoiets nog mentaal...
Nou ja, weet je wat je krijgt? Want we hebben natuurlijk de hele week het nieuws ook een beetje gevolgd. En al die interviews met oudspelers van NEC. Maar al die verhalen over de bekerfinale zijn allemaal ingestoken op... Ja, jezus, wat kut dat we die verloren hebben. Ja. Daar komt het praktisch gezien wel op neer. Dus eigenlijk de hele week krijg je die verhalen voorbij. En ja, maar ja, of dat nou extra motivatie geeft om er een einde aan die reeks te maken. Of het juist motivatie... Of hoe heet dat? Of het juist extra druk met zich meebrengt... dat vraag ik me eerlijk gezegd ook een beetje.
Ja, ik vind dat wel mooi. Ik kan me wel voorstellen dat op zo'n club... heel veel mensen rondlopen die daar ook al langere tijd zitten. En die verhalen, dat wordt wel gewoon besproken. Ook binnen zo'n spelersgroep.
Ja, dat is natuurlijk voor wie het meeste doet. Voor die supporters die er al 40, 50 jaar rondlopen... voor Marcel Boekhoorn die er miljoenen in stopt. Dit zijn natuurlijk de wedstrijden voor van hun leven, zeg maar... Ja, dat is schitterend. Man. Dat
ja,
is
echt... ik vind sowieso lekker dat zo'n club dan met bijna 17.500 man die kant op kan. Volgens mij was het ook uitverkocht inmiddels. Mm-hmm. Wat hem niet per se vanzelfsprekend is. Gek genoeg. Maar je hebt gewoon de helft Feyenoord supporters en de helft NEC supporters in de Kuip. En dat vind ik eigenlijk ook al heel vet op zich. En dat het weer een keer wat anders is dan een Feyenoord Ajax of een Feyenoord PSV of wat dan ook.
Absoluut.
Dus dat maakt zo'n finale voor mij wel mooi.
Ja, en het is gewoon veel beter dat ik kan me nog die finale, volgens mij was het Feyenoord AZ en ook de Johan Cruijffschaal daarna dat gewoon 80-90% stadion verfijnd was. Wat op zich als Feyenoord er niet vervelend is, maar voor het hele aanzicht van de KNVB-beker is natuurlijk veel mooier als het stadion gewoon perfect verdeeld is tussen NEC en Feyenoord supporters. Dus ik denk dat alleen maar een overwinning is voor iedereen.
Ja. Absoluut, absoluut eens. De laatste 2 edities van Feyenoord NEC. En als ik zelfs nog 2 duels verder terug ga, herinner je die?
Nou ja, die van vorig jaar in de beker, die kan ik me nog wel goed herinneren. Maar help me even.
4-4 toen, strafschoppen. Dit seizoen in de Kuip 2-2, nadat Feyenoord 2-0 voorsprong. En daarvoor die 5-3 met Dessers.
Zo, dat het
doelpuntrijke wedstrijden.
Ja, en NEC kwam in die wedstrijd ook nog een keer met 3-2 voor. En toen sleepte Feyenoord hem echt op het allerlaatste volgens mij nog eruit van 3-3 naar 5-3. Dus dat was ook een bijzondere wedstrijd. Ja, en die van dit seizoen eigenlijk ook. Want volgens mij was van Feyenoord een van de beste eerste helften.
Fantastische helft, niet normaal.
Dat was zo goed.
En de tweede helft was het in één keer, nou totaal anders wil ik niet zeggen, maar viel het in één keer helemaal de andere kant op. Dat je echt denkt van hoe is het godsnaam mogelijk dat NEC een puntje heeft gepakt. Alleen dat was vorig jaar in die beker met die 4-4 was dat helemaal niet zo gek. Dat was het eigenlijk jammer, maar daar hadden ze mij geen reguliere speeltijd eigenlijk moeten winnen, NEC.
Ja.
Dus het zijn allemaal wel bijzondere wedstrijden geweest.
Ja, ik denk dat voor NEC wel heel erg lekker is om mee te nemen. Gewoon dat vertrouwen van, in de Kuip scoren we altijd. Maar dat is niet een dingetje om daar te spelen en met trillende beentje naar de Kuip toe te gaan. Dat lijkt mij wel een... voor al die spelers eigenlijk best wel een groot voordeel. En ze hebben natuurlijk ook gewoon überhaupt veel spelers met ervaring. Dus
zeker weten.
We gaan het zo over uitgebreid over NEC hebben. Want net benoemen we natuurlijk al dat gevoel. En dat is er bij NEC, omdat Feyenoord natuurlijk de favoriet is. Dus bij NEC ga je ook in eerste instantie op zoek naar dat soort verhalen. Bij Feyenoord is het duidelijk van deze prijs moet gewonnen worden om dit seizoen extra kleur te geven. Ja. Het heeft wel wat kleur. Maar dat zien misschien wel de mensen die misschien door prijzen heen kunnen kijken. En ik vond wel, naar aanleiding eigenlijk van artikel in de NRC van Steven Verseput, echt een prachtig interview, gesprek eigenlijk meer met Arne Slot, over hoe het spel van Feyenoord ontwikkeld is dit seizoen. En we hebben het er natuurlijk al vaker over gehad. Eigenlijk als je dit puntenaantal haalt, heb je gewoon een heel goed seizoen gehad. Als je op penalties eruit gaat tegen Roma en dan misschien een ronde verder komt, voelt dat ook beter?
Ja,
maar je kan het zelfs als speler of als technische staf kun je daar toch in principe eigenlijk niet doorheen kijken. Want stel dat deze bekerfinale niet wordt gewonnen, dan ga je met een gigantisch rotgevoel seizoen uit. Ook die laatste wedstrijden nog spelen. Terwijl als je wint, dan denk je oké, lekker nog
volledig mee eens.
Spelen. Ja. En,
volledig mee eens, maar dat betekent niet dat je dan ontevreden kan zijn over wat over hoe je ontwikkeld hebt.
Nee, dat
is denk ik heel mooi hoe Arne Slot daar naar kijkt. En dat komt in het artikel heel mooi naar boven, vind ik in ieder geval, is dat hij zegt van ja, er wordt eigenlijk van een ploeg van Feyenoord of Feyenoord onder mij, wordt eigenlijk altijd verwacht, oké, verzorgd voetbal, gekoppeld aan resultaten, aanvallend voetbal, terwijl wij ons eigenlijk elk jaar ontwikkelen. En dat vond ik wel heel interessant.
Ja, ik denk dat dat ook heel mooi is. Omdat wij hebben nu het gevoel dat Slot nu 3 jaar eigenlijk hetzelfde kunstje doet bij Feyenoord.
Ja.
Ik bedoel, het hoogdruk zetten en het intensiteit. En nou, we kennen de woorden allemaal. Maar hoe Slot het zelf uitlegt is dat je best wel ziet dat Feyenoord in de afgelopen 3 jaar echt niet op detailniveau, maar echt ook in grote lijnen echt wel heel anders is gaan voetballen ook. En het zegt ook heel veel over hem dat ondanks dat veranderd is, dat het beeld nog steeds hetzelfde en heel positief is van dat leuke verzorgde voetbal met veel druk naar voren. Maar dat er achter de schermen gewoon heel veel veranderd is.
Ja, eigenlijk ook voor de schermen en op het veld. Ja. Alleen, dat is niet voor iedereen altijd te zien.
Nee, en dat is super knap eigenlijk. Want normaal zou je zeggen, zo'n transitie kost tijd en dat kost moeite. En dat heeft spelers hebben er ook weer tijd voor nodig. En het is hem toch op een manier gelukt om dat er zo makkelijk in te krijgen dat eigenlijk geruisloos is gegaan. En dat is denk ik, ja, voor een trainer is dat ongeveer het grootste compliment wat je kan krijgen. Ja.
Het artikel ging vooral in op de rol van Szymanski en toen die vertrok, toch wel?
Ja, inderdaad. Nou, eigenlijk de rol die Szymanski speelde vanuit als aanvallende middenvelder. Met zijn hele specifieke kwaliteiten qua druk zetten, hebben we ook al vaker genoemd. En eigenlijk de momenten voor de goal komen. En dat in vergelijking met Kelvin Stengs, wat natuurlijk een andere type speler is. En ja, ik ben eigenlijk van beide wel gecharmeerd. Ik vond Szymanski echt heel jammer dat hij wegging. Alleen, ja, die wilde alleen maar op transferbasis naar een nieuwe club. En niet meer op huurbasis naar Feyenoord. En dat vind ik wel een heel groot gemis. Ook omdat je minder spelers nu in de selectie hebt die op die manier het verschil kunnen maken. Of eigenlijk geen spelers die op die manier het verschil kunnen maken. Dus je moet het ook heel erg van het voetbal en van het combineren en van de creativiteit van Stengs hebben.
Maar dat is juist wat Slot zegt, hoe ze zijn doorontwikkeld.
Ja. Ja, maar het is ook wel een beetje noodgedwongen geweest natuurlijk. Als je, tenminste, als je niet eenzelfde type kan terughalen. En als je heel diep erop ingaat, zeg maar, dan zou je misschien kunnen zeggen dat Feyenoord eigenlijk nog steeds zo'n type mist. En dat ergens ook wel invloed heeft gehad dit seizoen op de resultaten.
Ja, en ik denk ook dat het bijvoorbeeld op Giménez best wel veel invloed heeft. Want waar hij vorig jaar natuurlijk een soort bliksemafleider die constant bij hem kwam en om hem heen liep, dat is hij natuurlijk best wel kwijt. En hij moet het nu best wel meer in zijn eentje daar doen in de 16. Want Stengs is niet het type die daar constant met zijn neusje voor de goal opduikt.
Nee, alleen ik denk dat wel weer. Ik snap wel goed wat je bedoelt hoor. En misschien komt Giménez inderdaad wel beter tot zijn recht in die rol. Alleen ik denk dat als je gaat kijken naar de hoeveelheid kansen die Stengs creëert en de hoeveelheid openingen die hij creëert. Ja, ik heb dat dit jaar echt al heel vaak gezegd. Ik vind Stengs zijn rol, die vind ik echt bijna het belangrijkste bij Feyenoord. Ja. Dan denk ik weer van, ja, volgens mij creëert hij veel meer voor Giménez dan wat Szymanski deed. Terwijl Szymanski, fantastisch hè, wat hij bij Feyenoord heeft laten zien, was echt heel sterk. En voegde ook echt wat toe. Dus ik vond het gewoon heel erg interessant in dit artikel om te lezen van, oké, we wisten, Szymanski gaat weg. Nou, misschien voor de buitenwereld en voor ons ook is het van, oké, er gaat een nummer 10 weg. We halen nummer 10 terug met Kelvin Stengs. Maar nee, er veranderen veel meer dingen. We gaan minder voorzetten vanaf de flanken, omdat daar nu alleen Giménez is en niet Ja. Jiménez en Szymański die er jou komt. Maar we gaan het veel meer door de as doen. En dat kan met Stengs. En we misten daar Kukçu. Maar Stengs vangt dat voetballende iets teruggetrokken vangt hij op. En we brengen Hartman en Geertruida wat meer als inverted back, zeg maar, naar binnen. Mooi. Maar dat is wel grappig. Slot zegt in het artikel ook. Het wordt nu een klein beetje tactisch. Ja. En ik vind dus tering vet dat het gewoon zo is opgeschreven. En wel alsnog heel begrijpelijk.
Ja.
Wij zien ook allemaal van oké, Geertruida en Hartman, die kunnen nu heel goed aan de binnenkant spelen. Ja. Maar het is wel heel leuk om te horen hoe dat tot stand
ja,
komt.
Ja, de uitleg erachter is vooral inderdaad interessant. Ja. Dus wat dat betreft goed om het een keer op die manier te lezen.
Ja, weet je, Bruce, wat ik me afvraag. Kijk, je bent net als ik Feyenoorder. Mm-hmm. Als je nou, jij zegt net, we moeten door de prijs heen kijken. Zeg maar, je moet verder kijken dan dat. Van welk Feyenoord geniet jij dan meer? Het Feyenoord van vorig seizoen of het Feyenoord van dit seizoen?
Ja, ja. Ik vind het moeilijk. Ik heb van Feyenoord dit seizoen een paar wedstrijden dat ik zo'n absurd hoog niveau vond.
Ja.
En ik vond, vorig jaar heb ik misschien iets meer genoten van momenten.
Ja.
En bijvoorbeeld Kukçu mis je super erg. Weet je wel, even dat als hij gewoon geen druk zette, daar werd je gewoon eng van, zeg maar. Ja. En dat is nog niet eens over wat hij aan de bal doet. En hebben natuurlijk ja, bizarre momenten meegemaakt met Jiménez en ook weer in Europa. En dit jaar heb ik denk dat ik vaker een Feyenoord heb gezien echt wat een niveau haalde wat ik nog weinig heb gezien. Dus ik denk eigenlijk misschien wel dit Feyenoord.
Is dat misschien net iets minder emotie in ten opzichte van vorig seizoen? Iets minder ja. Inderdaad drive van bepaalde spelers is misschien een beetje een containerbegrip, maar ja. Minder momenten waar je intens van hebt genoten, maar meer fases met goed voetbal.
Ja,
ik denk dat vorig seizoen misschien een team was om meer van te houden als supporter, met iets meer opportunistisch spel, met iets meer met Kukçu en Szymański iets meer gifkikkertjes erin, zeg maar. En dat dit seizoen het voetbal, want een wedstrijd die bij mij bijvoorbeeld in mijn hoofd schiet, die Feyenoord helemaal niet won, maar in fases, ik kan me nog Celtic uit herinneren in fases dat Feyenoord aanvallen had. Dat heb ik gewoon nog nooit in mijn leven gezien bij Feyenoord. En dat lukte zelfs voor het seizoen niet, terwijl het een heel goed jaar was. Dus ja, dat blijft mij ook wel bij van dit seizoen, dat het voetbal echt
Atletico, man.
Ja, dat was het. Nou, laten we niet te veel kwijlieren op de grond.
Als we kijken naar de bekerfinale, Feyenoord selectie is redelijk compleet. Hartman mist natuurlijk en Zikiao mist. Allebei natuurlijk lang geblesseerd. Verwacht je nog iets? Een aanpassing?
Nee, eigenlijk verwacht ik niet zo heel veel geks. Ik denk, wat Slot heel erg heeft aangetoond in zijn tijd bij Feyenoord, is dat hij ook dit soort wedstrijden gewoon neemt als elk ander. Of het nou een klassieker was, of een bekerwedstrijd, of een wedstrijd tegen PSV uit. Hij doet gewoon wat hij denkt dat gewoon op normale wedstrijd het beste zou zijn. Ja. En dan verwacht ik eigenlijk gewoon precies hetzelfde als de laatste competitiewedstrijden.
Ik eigenlijk ook.
Het enige waar je nog aan zou kunnen denken, maar dat zou inderdaad ook niet heel erg aan de Slot zijn, om nu toch Trauner op te stellen in plaats van Belen. Gewoon puur vanwege het affiche, puur vanwege de ervaring van Trauner, de rust aan de bal. Belen heeft het geweldig gedaan, ook in topwedstrijden. Dus je kan er bijna geen aanleiding voor bedenken, behalve dat hij niet altijd super constant is geweest.
Ja.
Dat is echt het enige.
Trauner is nu 2 keer ingevallen of 1 keertje
Eén
pas?
Keer.
Eén keertje pas.
Fortuna zie je 20 minuutjes.
Het is, maar ook, op zich is dat is ook wel Arne Slot. Hè. Als Arne Slot ervan overtuigd is dat Trauner moet spelen, dan maakt het hem echt niet uit dat Thomas Belen een hele goede serie. Dat is gewoon keihard. Ja, nee, ik deze wedstrijd meer vertrouwen in Trauner.
Ja.
Ik ben ervan overtuigd dat Thomas Belen moet spelen. Dus Arne, als je luistert, gewoon Thomas Belen opstellen.
Ik vind Arne Slot hoeft echt absoluut nooit naar ons te luisteren. Neem alsjeblieft je eigen beslissingen.
Denk dat je daar wel naar de daily luisteren, maar gewoon adviezen negeren.
Ter amusement.
Ja,
of misschien over wat wij over NEC te zeggen hebben. Dat zouden we natuurlijk ook nog kunnen. Want als we daarnaar kijken, we hebben het al genoemd. Heel veel mensen in de staf en heel dicht bij het team, in het team. Die echt een groen, rood, zwart hart hebben.
Heel mooi.
Cillessen, Schöne, Nuitink. Van Rooij, Ronde Groot, assistent natuurlijk. Carlos Albers, allemaal rondom de club.
Ja, Cillessen. Die heeft zijn droom leeft bij NEC. Dat was echt niet normaal. Dat druipt eigenlijk elke wedstrijd bij hem vanaf. Ja, dan gaat hij misschien niet in de basis staan. Maar dat is ook nog wel, kan ook nog wel een factor zijn in de wedstrijd. Vooral als het wat later in de wedstrijd wordt. Of de countermomenten, drukmomenten uitkomen. Maar ja, even terug naar dat clubgevoel. Ja, daar zitten bij NEC gewoon meer jongens inderdaad. Die echt Ja, voor wie dit echt een droom is. Voor Feyenoord is het meer een moetje. En voor NEC is het een droom.
Moetje is het verkeerde woord. Want ik snap wel wat je bedoelt. Van bij Feyenoord wordt er verwacht dat je hem pakt. Mm. Maar ik denk niet dat het voor de spelers een moetje is, hoor.
Nee, oké. Er zit meer druk op dat je moet winnen. Laat ik het zo zeggen.
Het is voor spelers individueel natuurlijk gewoon. Die spelers van Feyenoord zitten op een bepaald niveau. Dat je best wel denkt bij jezelf. Nou, dit zal misschien niet de laatste bekerfinale zijn die ik ga spelen in mijn carrière. Of de laatste keer dat ik voor de titel speel. Terwijl er wel gewoon spelers bij NEC lopen die misschien denken, ja, dit kan voor mij wel eens de laatste keer in mijn carrière zijn dat ik echt een tastbare prijs kan pakken. En dat maakt het voor hun natuurlijk extra speciaal.
En dat geldt zelfs natuurlijk ook voor de ervaren jongens, de Schöne's en de Sillissen binnen de selectie. Dus dat geeft het wel iets extra's. Kijk, Feyenoord kan deze prijs absoluut vieren, maar als NEC wint, dan wordt het echt een volksfeest.
Ja, ik denk voor gasten als, inderdaad, Sillissen zei we gisteren ook al, maar ook Schöne, dat, zeg maar, dat die instelling ook heel anders is. Ze hebben bij Ajax al erbij gevoeld van, daar moet je die prijs pakken. Mm. En dat dit natuurlijk gewoon, ja, dit is zo anders. En voor hen is dat ook echt prachtig om mee te maken.
Ook wel een bizar einde van het gekke seizoen wat NEC heeft. We zitten nog niet aan het einde. Natuurlijk, de competitie duurt nog voort.
Ja.
Maar weten we de serie van 7 wedstrijden nog?
Ja, nou ja, die weten we zeker nog.
Waar NEC amper wat punten pakte.
Ja, maar goed, dat hebben ze wel helemaal van zich afgespeeld daarna. Dus eigenlijk zijn ze wel gelukkig voor NEC best wel lang uit die fase, waardoor je er in de competitie ook weer goed op staat. En dan komt deze bekerfinale eigenlijk uiteindelijk niet echt als een verrassing. Het was logischer geweest als ze in de wijze van de tweede ronde waren uitgeschakeld, dan dat ze bijvoorbeeld tegen een Cambuur nog tegen een enorme deceptie zouden aanlopen. Dus het is eigenlijk een logisch gevolg van het seizoen van NEC en ook een logisch gevolg van hoe ze zich in de laatste jaren ontwikkeld hebben. Want we hebben de laatste jaren naar een NEC gekeken dat elke keer net een beetje buiten Europees, buiten playoffs viel. NEC dat heel erg afhankelijk was van bijvoorbeeld een Tanane. Die pakte ook nog wel eens een rood kaartje of had even een keer zijn dag niet. En dan was het in één keer een stuk minder. En nu is als geheel is NEC gewoon veel verder, voor mijn gevoel, dan een jaar geleden. En toen vielen heel veel wedstrijden net de verkeerde kant op. Dus goed voetbal, maar gelijk spel. En nu valt heel veel de goede kant op bij NEC. En dat is geen toeval.
Nee, ik denk wat jij zegt net over bijvoorbeeld Tanane, dat is inderdaad, daar waren ze super afhankelijk van. Ik denk dat achteraf zijn vertrek en wel mede door de spelers zijn gehaald, dat NEC er eigenlijk alleen maar op vooruit zijn gegaan. Omdat ze wel nu echt jongens hebben met dezelfde, ik denk dat Chaddy echt wel iemand is met dezelfde kwaliteit, maar die wel gewoon voor een team voetballen en niet alleen maar voor zichzelf.
Ja, kijk, de goede Tanane in dit NEC was natuurlijk ook nog een absolute meerwaarde geweest, maar ik ben het wel met je eens dat Chaddy dat wel op een andere manier invult. En dat de ervaren jongens die nu zijn teruggekomen, dat bijvoorbeeld een Nuitink echt totaal wat anders brengt. Niet dat voetballend gezien natuurlijk logisch, maar ook wel qua persoonlijkheid en qua invloed op de ploeg. Ja. Dus dat is wel ook wel een stap vooruit.
Als je het over ervaren spelers hebt, kan je daar inmiddels denk ik ook wel Philip Sandler bij rekenen, toch? Sowieso qua ervaring die hij bij heel veel verschillende clubs heeft, op hoog niveau ook.
Ik schrok ook wel, hij is 27 is hij.
Ja.
Ja,
dat gaat hard bedoel jij?
Ja, eigenlijk wel, ja.
Ik denk dat hij op wat voor hem natuurlijk ook wel meespeelt, is dat hij denk ik mentaal en qua op die manier heel veel ervaring heeft. Want hij heeft natuurlijk ontzettend moeilijke fases gehad in zijn carrière.
Zware blessures.
Hele zware blessures, heel veel geblesseerd geweest. Het lukte niet toen hij door City werd uitgeleend aan Troy. Het lukte niet toen hij werd uitgeleend aan Troy.
Of zat hij in het paard van Troy?
Troy is ook vet film. Ja.
Maar ga verder.
Het lukte niet toen hij werd ik kan jullie gezichten niet. Het lukte niet toen hij werd uitgeleend aan Feyenoord. En hij, als je kijkt hoe knap hij nu is teruggekomen, is dat misschien mentaal wel zwaarder dan nu zo'n bekerfinale spelen. En ik denk dat hij daarin voor heel veel van die gasten wel een voorbeeld is van, oké, hoe moet je met zware...
Ja, hij speelt ook wel met een bepaalde ontspannenheid. En hij is heel relaxed en dat
het neigt soms bijna naar arrogantie.
Nonchalant.
Maar dat is voor de manier waarop NEC voetbalt en voor de manier waarop NEC opbouwt, is dat heel relaxed. Want hij durft echt te voetballen. Hij durft onder druk uit te spelen. Als ze tegen PSV spelen thuis, speelt hij ook een hele belangrijke rol in. Alleen jij ziet het soms in het verdedigende aspect ook nog een beetje terug. En dat is nog steeds een beetje iets waarvan ik zeg van oké, als Rogier Meijer denkt dat je bij de top 3 kan spelen.
Champions League niveau.
Ja, en je denkt,
heeft hij gezegd.
Ja, en je denkt zelf ook dat je Ajax makkelijk aan zou kunnen. Ja, dan is dat laatste aspect wel iets wat hij nog zou moeten verbeteren.
Nou, ik snap wel, ik weet niet per se of je het over jezelf moet zeggen. Maar aan de andere kant, als je zo'n goed seizoen draait, mag dat misschien ook wel.
Hij pakt heel veel situaties, pakt hij heel goed aan. Want super intelligent spelen. En dat zie je dus aan de bal, zie je dat sowieso. Dat zal voor iedereen duidelijk zijn. Maar verdedigend lost hij best wel veel op. Doordat hij niet gelijk in de duels hoeft te komen. Maar doordat hij al heeft gezien welke paas gespeeld gaat worden. Dus positionering ervoor komen. Of juist gewoon afstand nemen als een spits hem wil gebruiken. Dus daarop doet hij heel veel.
Ja.
Alleen als dat dan... Als dat mislukt, ziet het er ook minder goed uit.
Ja, die dingen die jij noemt zijn inderdaad misschien wat minder zichtbaar. En juist wel kwaliteit waar Rogier Meijer ook op doelde. Alleen, ik heb hem 2 keer live gezien in het stadion dit seizoen. Tegen RKC, waar David Minnem echt heel erg moeilijk maakte. Gaf hij ook nog een penalty weg. Tegen PSV, waar hij bij die tegengoal Lozano uit zijn rug gaat lopen. En volledig wedstrijd tegen Cambuur gezien, waar hij eigenlijk ook betrokken is bij een tegentreffer. Dat zijn allemaal van die dingen die te maken lijken te hebben met concentratie en niet een bepaalde bewuste keuze. Dus hij ziet zichzelf wel bij een topclub spelen. Het kan ook, op basis van zijn kwaliteit. Alleen, ja, ik denk dat hij die laatste stap nog wel moet zetten. En dat dit ook wel een podium is om dan vandaag echt dat 100%, of vandaag zondag het 100% te laten zien. Ja.
Dan misschien een voorbeeld. Volgens mij hebben we dit al eerder aangehaald. Zou hij bijvoorbeeld Ramalho kunnen vervangen bij PSV?
Ja.
Ben je niet de eerste keuze direct? Misschien af en toe wel.
Dat denk ik eigenlijk wel. Of nou ja, het zou misschien een beetje gek zijn om weer terug te praten naar Feyenoord. Omdat hij daar al heeft gezeten en maar heel weinig heeft gespeeld. Ja. Maar dat had ook met pech te maken. Dus ik zou hem best wel in zo'n selectie zien.
Ja.
En knok je maar in de basis. Dat zou ik wel graag zien. Als je zegt, nou oké, Sendler moet bij volgend jaar bij PSV in de Champions League meteen staan. Ja, dat zou ik niet meteen doen.
Nee.
Ik ben het ook mee eens. Ik zie dat ook echt zo, eigenlijk bij alle drie de topclubs.
Ja.
Absoluut. Als we kijken naar de selectie van NEC, Proper maakte natuurlijk 30 minuten. Het zal wel klaar zijn gemaakt voor deze finale.
Ja, zelf ook wel, volgens mij, of Meijer had ook wel het idee dat hij eigenlijk meer had kunnen spelen, maar dat ze nog even iets voorzichtiger met hem hadden gedaan. Ja. Dus ja, het zal niet 120 minuten worden, maar wel fijn dat hij kan spelen.
Ja, en Sontje Hansen. Ik denk dat je in zo'n finale, dat je heel blij bent als hij erbij is.
Ja, ik denk het
volledige wedstrijd.
Ik denk wel dat dan een van de... Dat Robert dan de Sjaak is. Dat ze dan met Sano gaan schuiven. Dat ze met Hoedemakers en Proper op het middenveld gaan spelen. Sherry natuurlijk op 10. Dus er is wel één iemand de Sjaak. Maar dat gezien de kwaliteit van Hansen zal hij dat waarschijnlijk niet zijn.
Nee, ik denk sowieso met Hansen en Proper. Ja, dit is natuurlijk de wedstrijd om als er een spuitje in moet. Zeg maar, als je bij voetbalmanager die keuze hebt van één wedstrijd, 100. Dan is dit die wedstrijd. Zeg
dan
maar.
Kijk je dus daarna maar even met je zware hernia.
Maar oprecht.
Dat is voetbalmanager.
Ja, maar ik zie echt geen mogelijkheid waarin zij niet spelen.
Nee,
echt niet.
Je hebt eerder deze week gezegd, ik zie geen mogelijkheid.
Dat dacht ik ook net toen ik het zei. Dat was niet zo handig.
je moet goed opletten.
Ik kan beide kanten vallen.
Dat is zeker waar.
Nog één vraag over NEC. Want tegen PSV voetballen ze dus best wel onder de druk uit. Terwijl PSV echt probeert, vooral met die aanvallers, echt door te stappen. Ze bleven echt super rustig. Sillissen, Nuitink en Sandler. Mm-hmm. En PSV durfde niet door te stappen met de centrale verdediger. Denk je dat Feyenoord dat wel gaat lukken in de Kuip? En dan wel die tactische keuze maakt om dat te doen?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk sowieso wil Feyenoord dat in eerste instantie. We hebben natuurlijk al heel vaak gezien dit seizoen dat Feyenoord ook in een wedstrijd keuzes maakt. Hè? Volgens mij hebben we een paar keer aangehaald dat Slot ook op een gegeven moment heeft hij een periode van 10 minuten dat hij alleen maar langs de lijn staat en alleen maar spelers individueel aan het coachen is. En dat is het moment volgens mij dat bepaald wordt van hoe je het gaat doen. Dus vanaf de aftrap is er een idee. Nou, Feyenoord zal toch in de eigen Kuip toch wel de regie willen pakken. Maar meestal na een minuut of 10 of zo, of 14, je kan er bijna de klok erop gelijk zetten. Dan zie je Slot opstaan en dan wordt het even een periode iedereen op de goede plek neerzetten. En dat is daarna meestal even de beste periode van Feyenoord, vind ik eigenlijk.
Ja, en ik vind sowieso, we hebben Feyenoord. De intentie zal de tegenstander vol onder druk zetten. Maar Feyenoord is wel gedisciplineerd genoeg als het voelt van oké, dit is een fase waarin het gewoon even niet kan, waar NEC gewoon heel vast aan de bal is. Dan is Feyenoord er ook niet om even een stapje achteruit doen en te zeggen oké, we pakken de middenlijn en we gaan dan pas druk zetten. Dus het zal er ook heel erg aan liggen hoe goed is NEC aan de bal. Want als zij, zoals Rogier Meijer zelf zegt, echt de wedstrijd van hun leven spelen, dan hebben ze genoeg spelers inderdaad die echt gewoon onder de druk Feyenoord uit kunnen spelen. En dan wordt het echt meer een schaakspel van oké, gaat Feyenoord inderdaad wel doorstappen. Maar ik denk dat Feyenoord niet bang is om er ook een stapje terug te doen.
Ja, en ik denk dat voor NEC belangrijk is hoe gaan ze om met die omschakelmomenten. Want tegen PSV kregen ze, los van die goals, kregen ze ook nog 4-5 momenten die ze beter hadden kunnen uitspelen. En dan hadden er nog goede kansen uit kunnen komen. En dat deden zij toen ook niet perfect. En misschien ga je tegen Feyenoord maar in de hele wedstrijd 3 of 4 van dat soort momenten krijgen.
Ja, want ik denk dat je tegen een, als PSV een slechte dag hebt, dat je wel meer van die momenten heeft, omdat PSV echt 1-1 doordekt. Ja. Maar tegen Feyenoord ja, minder dat, van die momenten.
Ja, maar als, ja, maar alleen PSV deed dat dus niet goed.
Nee.
Voor één iemand wordt het een nog iets specialere wedstrijd. En dat is Kelvin Verdonk natuurlijk. Best bizar. Geboren in Dordrecht. Zou jou aanspreken. En vanaf 2005 natuurlijk.
Geboren in Dordrecht.
Nee, maar woonachtig. Woonachtig. Geboren in Dordrecht. Vanaf 2005 in de jeugd van Feyenoord. Je ziet ook overal al die foto's van hij nog als echt klein jochie in dat shirt van Feyenoord. Stond er ook altijd heel goed op. Jan Boskamp noemde hem Cannavaro, zei hij volgens mij in de Kor podcast. Mm. Dat hij hem altijd daarna vernoemde. En uiteindelijk speelde hij 19 wedstrijden voor Feyenoord. En wat hij nu ook zei, heel mijn familie is gewoon een Feyenoorder. De Kuip is een thuiswedstrijd voor hen. Ik heb allemaal NSC-shirtjes gehaald.
Ja.
Maar ik denk dat de helft een Feyenoord-shirt aan
heeft. Ja, ongeveer half om half was het nu, geloof ik. Dus ja.
En dat is wel omdat hij die NSC-shirtjes heeft gehaald. Want anders was het denk ik allemaal...
Nee. Volgens mij zei hij dat echt de helft van de familie is voor NSC en de helft voor Feyenoord. Maar ik heb voor iedereen heeft die Feyenoord-shirtjes gekocht. Of NSC-shirtjes gekocht. Maar ja, dat wordt wel een dilemma. Dat, ja,
ik denk sowieso dat dat was... Familie zijn heel moeilijk is. Ik zag van de week ook een interview met... is het Frank of Ronald? Het is Ronald de Boer, toch? Die schoonvader is van Stenks.
Ja.
Ja, ik zag een filmpje van hem van... Ja, juich je dan nu ook voor Feyenoord? Ja, dat is wel moeilijk, weet je. Thuis wordt nu wel een beetje gejuich voor Feyenoord. En, zeg maar, het is heel leuk als je...
Ja, maar het lijkt me in zijn hart. Lijkt me voor Kelvin Verdonk al moeilijk.
Want die speelt Frank de Boer trouwens.
Maar die speelt natuurlijk al wel jaren voor NEC... Dus hij zal ook wel een gevoel voor die club hebben ontwikkeld. Ja. Je wil uiteindelijk wil je die prijs winnen. Maar je wint hem wel tegen de club waar je hem eigenlijk had willen winnen als speler.
Ja, zou je daar ik denk niet dat je daar moeite mee hebt als speler. Ik denk dat je
ook alleen maar harder gaat.
Ja, ja. Ik geloof
Hij juicht ook wel. Want hij heeft ook 2 keer gescoord in de Kuip. Ja,
hij scoort het meest tegen Feyenoord.
Ja, volgens mij heeft hij...
2 keer.
Ja, inderdaad 2 keer. 2 keer tegen Sparta, 2 keer tegen Feyenoord. En dus ook nog in de afgelopen jaren. Dus dat is eigenlijk best wel bijzonder. En volgens mij droomde hij er een beetje van om een vrije trap binnen te schieten zondag.
Ik denk ook wel dat het eigenlijk inderdaad je extra op kan laden. En ik denk ook wel, als je als voetballer ben je wel zo'n professional. Dat zijn niet dingen die door je hoofd schieten. Nee,
natuurlijk. Maar hij kan toch nog steeds superveel van Feyenoord houden.
Ja.
Maar ook gewoon... bizar graag willen winnen. Dat die twee dingen kunnen toch super mooi naast elkaar bestaan.
Ja, ik denk dat extra samen gaat. Ik denk dat het juist, wat ik zeg, meer oplaat. Als je tegen jou je ploegje mag spelen eigenlijk.
Ik heb er wel echt zin in, man. Zondag 6 uur, beekfinale. Feyenoord NEC. Komt u maar door met de voorspellingen.
Wow, de voorspellingen. Die had ik nog vroeg. Ik had het nog niet verwacht. Die hype is echt sinds vandaag gaan leven. Dan komen die zenuwen er ook een beetje bij. Dan ga je toch twijfelen. Maar dan ga ik uiteindelijk toch voor een 2-1 overwinning voor Feyenoord.
Ik wilde eigenlijk hetzelfde zeggen, maar dan echt in de verlenging 115e minuut of zo de 2-1 voor Feyenoord.
Oh.
Dus dat doe ik ook.
Dat mag gewoon.
Ja.
Ik denk 1-1 na 70 minuten en het wordt 4-1 voor Feyenoord.
Oeh, jij denkt 2-1 en
op
dan...
Op een gegeven moment, NEC doet het fantastisch, hij houdt Feyenoord echt goed tegen en dan maakt Feyenoord er nog spektakel van.
Ja. We gaan het zien.
Ik heb er heel veel zin in, jongens. En vergeet niet alleen de beekfinale, ook even een klein wedstrijdje. El Clasico is er ook nog. Deze week al uitgebreid Barça en Real besproken. Ik ben heel benieuwd hoe beide ploegen uit deze week zijn gekomen. En dan in deze wedstrijd terechtkomen.
Mm-hmm. Dit is een weddenschap op de redactie. We hebben 1 Real Madrid supporter en 1 Barcelona supporter die een weddenschap met elkaar zijn aangegaan. En volgens mij krijgt de verliezer billenbrand. Met het aantal doelpunten wat de tegenstander dus heeft gescoord.
Maar ze kennen allebei, Jus en Rory toch?
Ja.
Die kennen allebei niet voetballen.
Wie kan er het minst van?
Oeh.
Ah, Rory. Rory is echt een matig speler, man. Hij denkt dat hij Noah Lang is. Maar dat is hij niet.
Ik hou wijzelijk mijn mond, Bruce.
Dat is goed. En verder nog half finales van de FA Cup. Chelsea, Manchester City en Manchester United tegen het Coventry van...
Milan van Ewijk.
Juist. Wordt ook mooi voor hem in ieder geval. Ik wil jullie bedanken. Ik wil jullie heel veel plezier wensen. Dit voetbalweekend. Genoeg op het programma in ieder geval. Nog iets bijzonders verder?
Ik heb morgen een verjaardag. Ga ik lekker uit eten.
Kijk eens. Ja, mijn proeverij. Dus ik weet niet of de zondag überhaupt
Wouter
mee
Boerkamp,
krijg.
Mijn proeverijtje. Je weet hoe dat afloopt. Wout, heel veel plezier dan. Geniet ervan jij ook op de verjaardag. Alle kijkers en luisteraars, super erg bedankt weer voor het luisteren deze week. Schakel volgende week alsjeblieft ook weer in. Zijn we hartstikke blij mee. En geniet van je voetbalweekend. Later.
Hello Europe, this is Amsterdam calling.
Vanaf dinsdag 21 mei is BKB weer terug met de campagne daily.
In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen praten we je elke dag in 20 minuten bij over alles wat je moet weten richting verkiezingsdag.
Samen met campagne-experts en politieke junkies bespreken we het nieuws van de dag en geven een kijkje achter de Brusselse scherpen.
Abonneer je dus alvast op de campagne daily
in je favoriete podcast app.